Welkom bij de Inspirerende Vrouw, de podcast van Bureau De Leidt en de Ambitieuze Zakenvrouw. Ik ben je host Marij van den Berg en elke maand ga ik in gesprek met een inspirerende vrouw die jou zeker wat te vertellen heeft. Luister mee, geniet en laat je inspireren. Vandaag zit ik voor de tweede keer in de studio met Simone Scherpenzeel. Haar praktijk heet Psimoon en zij inspireert enorm veel vrouwen om het verkennen van hun zwangerschap, hun moederbrein. Maar ook als er sprake is van een geboortetrauma, op wat voor manier dan ook, dan helpt zij vrouwen daarin met haar hersteltraject. En het is zo bijzonder om haar te spreken. We hebben al een eerdere podcast opgenomen ook over haar eigen reis. Het moederbrein, het wonder van het moederbrein. En ook al wel een glimpje van hoe kan het dan zo zijn dat je een geboortetrauma kunt ontwikkelen. Waarvan je heel vaak niet kunt zeggen, in mijn bewustzijn ben ik me daar ook van bewust. Maar ergens merk ik in mijn leven dat iets niet helemaal lekker zit. Simone, fijn dat je er weer bent.
Ja, heel tof.
En kun je ons eens meenemen in het ontstaan van een geboortetraject? Wellicht hebben mensen daar de vorige keer al iets over gehoord. En ik ben ook heel erg benieuwd wat daarvan ook de uitwerking is van zo'n trauma in de levens van de vrouwen waar jij ook mee werkt.
Ja, een geboortetrauma, hoe ontstaat dat? Ik denk dat het heel mooi is om mijn eigen verhaal daarin als leidraad te nemen. Omdat ik onlangs, na de geboorte van de derde, er zelf bewust van werd dat ik zelf ook een geboortetrauma heb opgelopen bij de geboorte van de tweede.
Jij en als expert ontdekte dat nu.
Als expert, en dat zegt dus ook weer dat het niet gaat over nog meer kennis hebben, maar dat, en dat is ook wel mooi om toe te lichten, dat iedere vrouw, ongeacht je voorgeschiedenis, ongeacht hoe bewust je bent of niet, hetzelfde risico loopt op het oplopen van een geboortetrauma. En dat is een van de belangrijkste risicofactoren daarvan, is dat wij als vrouwen voorgeprogrammeerd zijn om iedereen en alles te vertrouwen om ons heen, moment dat we gaan baren.
Oh.
Omdat we het niet, we hebben de ander nodig. We kunnen wel fysiologisch in ons eentje dat kind baren, zeg maar. Maar je hebt mensen om je heen nodig die in veiligheid, in voedsel, in warmte, in zorg voorzien. Dus we zijn allemaal voorgeprogrammeerd, onbewust, de omgeving te vertrouwen. En dat in een omgeving die zeker in deze generatie, en misschien de generatie voor ons ook al wel, eigenlijk heel schadelijk is als je het hebt over de zorg. Omdat die, dat hebben we natuurlijk in de vorige aflevering besproken, dat het zo belangrijk is dat een moeder eigenlijk in haar moederbrein, in haar emotionele brein wordt aangesproken, maar het tegenovergestelde gebeurt. Ze wordt continu in haar werkbrein aangesproken, waardoor er eigenlijk continu blokkades ontstaan, dat moederbrein ontwikkelt zich niet. Nou ja, en hoe meer blokkades er zijn, hoe groter ook wel op een gegeven moment de kans is dat een moeder volledig dissocieert of geblokkeerd.
Hey, dus de boodschap die jullie brengen is niet zo populair waarschijnlijk binnen de zorg.
Nee, omdat we eigenlijk, en dat is niet, dat komt niet uit de lucht vallen. Dat is echt, zeker Brun Kuipers, degene die de grondlegger eigenlijk ook is van het hersteltraject, die zelf echt wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan daarnaar. Gewoon echt op basis van wetenschap concludeert dat de zorg schadelijk is. En je kunt je ook wel voorstellen dat bijvoorbeeld, 2, 3 generaties geleden was het nog, mijn moeder zei dat van de week weer, zegt, weet je, ik was zwanger. Ik hield dat ook zelf bij mijn cyclus. Ik was daar gewoon bewust mee bezig. Ik wist, ik ben zwanger, dus ik ging naar de huisarts. Tegenwoordig heb je natuurlijk allemaal hele geavanceerde tests, maar ze gingen naar de huisarts. En die zei, je bent zwanger. Ja, weet je, voel je je goed? Ja, ik zie je wel weer. En zeker bij de eerste 2 zwangerschappen had ze helemaal nog geen echo's. Dus ze moest varen op haar eigen lichaam. Ja. Dus automatisch werd ze meer aangesproken in, ja, je weet het zelf, je kan dit. En natuurlijk struggelde ze. Natuurlijk had ze het moeilijk. Maar ze moest zelf. Even heel zwart-wit gezien.
Ja. Er werden over heel veel dingen ook nog niet gepraat.
Dus ook
dus dat. Je worstelde dus soms wellicht ook echt alleen.
Ja.
Tenzij je natuurlijk mensen in je omgeving had met wie je dat wel kon delen.
Ja, en vroeger was echt niet alles beter. Maar er waren minder risico's vanuit de zorg die de moeder, zeg maar, uit haar moederbrein trokken, die nu bijna automatisch bij iedere moeder eigenlijk ingezet worden.
Dus er was wellicht ook minder angst angst voor de 20 weken echo, angst voor wat voor test dan ook, of angst voor...
Bij mijn moeder werd niet verteld, bij 20 weken moeten we gaan kijken wat er misschien eventueel allemaal mis kan zijn. Ja.
En dat je een bizarre keuze zou moeten maken natuurlijk wanneer blijkt dat een kindje niet levensvatbaar is.
Ja, en natuurlijk waren er toen ook hele heftige... Onze oma's hebben ook kindjes verloren bij de geboorte. Maar toch... Er zijn altijd heel veel dingen die tegelijk in mijn hoofd komen als ik erover wil praten. En 100.000 zijsporen die ik kan pakken. Maar waar het op neerkomt is dat het natuurlijk ook heus wel eens misging. Maar ze werd niet continu gevoed met angst in haar zwangerschap of met risico's. En dat is gewoon waar we het over hebben bij een geboortetrauma. Dat is dus ook niet alleen maar een bevaltrauma, maar een trauma, een psychotrauma wat kan ontstaan in het moederbrein rondom de geboorte van een kind. Dus van conceptie, preconceptie zelfs, tot en met de nageboortetijd, ruim een jaar na de geboorte. Dat is waar we het over hebben als we over geboortetrauma spreken.
En komt het vaak voor?
Ja, echt? Heel veel. Ja, de cijfers wereldwijd zeggen 1/3.
1/3?
Ja, dat is een groot Australisch onderzoek die 1/3 heeft. Maar die hebben bevaltrauma. Dus die hebben gekeken naar trauma tijdens de bevalling.
En dat is al 1/3?
Dat is 1/3. En onze schatting is nu, als je het meepakt van conceptie tot en met de nageboortetijd, dat het zeker de helft van de vrouwen is. En vorig jaar uit mijn hoofd heeft Brun weer een onderzoek gedaan. En eigenlijk was de bijvangst, het was niet het doel van het onderzoek, maar de bijvangst dat 96% van de vrouwen die meededen aan het onderzoek, en dat waren er meer dan 200, rapporteerden psychisch gezondheidsverlies na de geboorte van een kind. Dat is bijna iedereen. 96%.
En wat moet je dan aan denken bij psychisch verlies?
Ja, onzekerheid, emotionele problemen, problemen in de relatie. Daarna niet meer lekker terug aan het werk kunnen. Terwijl, nou ja, daar hadden we het in de vorige podcast ook over. Als het die boost geeft, dan los van de vraag of je het wilt. Maar in principe ben je na 3-4 maanden weer in staat om te functioneren op je werk. Maar heel veel vrouwen ervaren dat niet.
Ja.
Heel veel vrouwen die een burn-out krijgen in het eerste jaar van hun kind.
Ja, ik ontmoet ze hier ook in de coachpraktijk.
Ja.
Vrouwen die dus echt aangeven, wow, ja, pittig.
Ja.
Ook wel bijkomend dat als vrouwen minder gaan werken op dezelfde werkplek, ze vaak wel dezelfde caseload houden. Dus er wordt ook op het werk ook niet gekeken, oké, je gaat dus 1 dag in de week minder werken. Dat is niet alleen maar 8 uur minder. Want de tijd die je hebt in een week, als je bijvoorbeeld 32 uur werkt, dan is het niet opeens dat daar dus 8 uur vanaf gaat. Want van die tijd die je dan nog werkt, zit ook heel veel vergadertijd. En dus je effectieve werkuren wordt echt heel veel minder. Je effectieve werkuren die wellicht op 22 uur zat, daar gaat 8 uur vanaf.
Ja.
En dan merk je dus wel echt, hoe deel je daar dan mee met dan je nieuwe leven, de grootste verandering in je leven en dat wat dan impact heeft, wat er allemaal gebeurd is.
Ja.
Of dat je dan inderdaad veilig voelde. Wat er dan allemaal gewoon, ja, hoe dat die bevalling is gegaan. Of wat jij stelt, zelfs vanaf het begin tot aan het jaar erna. Dus dan heb je een tijdspanne van, zeg zeker een jaar en 9 maanden.
Ja. Ja, en wat er natuurlijk gebeurt als je het hebt over psychotrauma, is dat je zenuwstelsel overbelast raakt. Je gaat op een alerte modus, op een overleefmodus. Ja, dat is een continue staat. En dat is natuurlijk bij alle trauma zo. Of je er nou bewust van bent of niet. Maar je bent continu aan het focussen op ben ik veilig, ben ik veilig. En omdat je dus in de kern niet meer veilig voelt. En zeker dat moederbrein is zo gelinkt aan zoveel facetten in je leven. Je bent continu op je hoede. Je lichaam raakt uitgeput.
Ja, maar waarschijnlijk heb je het niet eens door.
Nee, nou ja, en in die zin... Nee, je hebt niet door dat dat door trauma komt.
Ja.
En als ik dan weer link aan mijn eigen levensverhaal, na de geboorte van de tweede, en zo even kijken of dat verhaal ook, of dat het niet te lang meer gaat duren, maar vertel er heel, heel graag over, omdat het heel erg illustreert wat er kan gebeuren. Maar wat ik opmerkte was darmproblemen, vermoeidheid, afvallen. Ik had echt een hele slechte focus. Dingen overvielen me heel snel. Ik was heel snel overprikkeld. En ik dacht, ja, ik heb 2 kinderen. Ik was inmiddels dus niet meer in dienst. Maar ik had een eigen praktijk. Coronaperiode. Weet je, dat zijn allemaal dingen.
Je kunt van alles verklaren. Waardoor dat je dan maar accepteert,
ja,
dat het zo is.
En nu zie ik in mijn hele systeem,
wow,
stond gewoon op overleven de hele tijd. En in die zin dragen we dat allemaal, de maatschappij ook een beetje die ons daarin voedt. En die rat race die er is. Maar dat was duidelijk anders na de geboorte van de tweede. Ja.
Kun je ons eens meenemen in je ervaring?
Ja, zeker. Ik was... even denken hoor. Ik denk dat Kiki... was bijna een jaar. Toen was ik zwanger van de tweede. En eigenlijk ook weer, nou ja, op basis van wat ik had ervaren. Een fijne zwangerschap, fijne bevalling. Ik heb ook na een half jaar een miskraam gehad die zeker verdrietig was. Maar doordat ik denk ook zo geboost ben bij de eerste, heb ik die miskraam ook wel heel bewust kunnen ervaren. Ik was op een gegeven moment heel erg, ik wist dat het mis was. Ik had gebloed, uiteindelijk ook bevestigd dat het hartje niet meer klopte. En toen weet ik nog dat ik tegen Bob zei, oh, maar ik voel dat mijn lichaam het vasthoudt. Dat het emotioneel mocht het van mij ook gaan of zo, maar fysiek merkte ik de verkramping op in mijn bekken. En toen zei hij tegen mij, je hebt Kiki ook op de wereld gezet. Dit kindje kun je ook op de wereld zetten. Nou, dat was zo mooi. En toen ben ik bewust, ben ik me terug gaan trekken, daar de tijd voor genomen. En toen voelde ik de krampen op gang komen. En toen ben ik het intact, zeg maar, verloren in een bakje waar ik eerst niet naar durfde te kijken. Ja. En ook weer de steun van Bob bijvroeg van, dat was heel emotioneel, maar wel, ik kon daarin ook weer eigenlijk kon het programma afdraaien en kon ik er zelf bij blijven. Dus het was ook in die zin een hele mooie, ja, klinkt bijna gek, maar een soort boost ervaring voor mijn systeem, dat mijn lichaam dat kon dragen, emotioneel en fysiek.
Heb je het ook een naam gegeven?
Nee. Oh. Nee, wel heel sterk het gevoel gehad dat dat een meisje was. We hebben het toen geen naam gegeven. Nee. En nu je dit zo vraagt, denk ik, waarom eigenlijk niet?
Nee. Nee, je kent een dame en zij heeft meerdere kindjes zo verloren. Ja. En ze zei, ik heb het allemaal een naam gegeven. Om het bestaansrecht ook te geven, ook voor mezelf. Ja. Dat het kindje ook onderdeel is van mijn leven.
Ja.
Het verlies van het kindje wat zo welkom was.
Ja.
Nee. Dat is ook echt heel, ik vond het heel indrukwekkend toen ze dat ook deelde.
We hebben het wel begraven onder een boom in de tuin. Ah, dus ja. Misschien zonder naam wel die betekenis, ja, van je hebt een plek.
Ja.
En ik heb ook altijd wel, ik zeg altijd wel, ik heb 3 kinderen. Het voelt, ja, niet alsof ik 4 kinderen heb. Omdat het ook, in die zin klopt dat ook voor mij. Maar ik heb wel 4 zwangerschappen gehad. Ja. En systemisch gezien, even vanuit die hoek, weet ik dat ik 4 moeder ben van 4. Ik heb, ja, ook 4 moederbreinen. Ja.
De vorige keer deelde, toen ik je introduceerde van, de Simones heeft 4 kinderen. Want je hebt nog een bonuszoon.
Ja, ja, dat is in een andere zin, ja, dat ik 4... Ja, klopt, ja, klopt. Ja, dat is, Bob heeft een zoon van 12. Daar, ja, mag ik ook voor zorgen. En, ja, ja, daar wordt ook heel veel moederlijk instinct wel in aangeraakt.
Ja, 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 maar je zegt, hè, dus je hebt een bonuszoon, 4 zwangerschappen, waarvan 3 voldragen.
Ja, ja, klopt.
En dus na de miskraam.
Nou ja, de miskraam. En toen had ik eigenlijk, dat was dus een verrassingszwangerschap. Want ik dacht op dat moment van, nou, dit, nu kan ik niet zwanger raken. Toen werd ik dus zwanger van dit kindje. En we waren toen nog niet zozeer bezig met een tweede. Maar na die miskraam voelde ik heel sterk, ja, ik wil eigenlijk wel weer zwanger raken. Maar ik had een week voordat ik erachter kwam van deze tweede zwangerschap, had ik eigenlijk heel intuïtief mijn baan opgezegd in de GGZ. Met een klein beetje spaargeld. Met een soort van, ik heb ook een PABO-diploma, dus het komt wel goed. Maar ik moet dit opzeggen. Ik moet voor mezelf beginnen. Bob moedigde me heel erg aan. Je moet iets gaan doen voor moeders. Ja, dat is even een grote sprong in de tijd. Maar dat is nadat ik weer terug in dienst kwam en daar ook tegen dingen aanliep. Maar goed, dat...
Ja, en ook alles wat je waarin je verdiept had, ook in de afgelopen jaren, van hoe werkt dat dan, dat moederbrein?
Maar dat wist ik toen allemaal nog niet.
Oh, dat wist je
allemaal
niet?
Nee, dat wist ik toen
ergens
nog niet.
Ergens wist je, hier wil ik dus iets mee.
Dat is eigenlijk wat ik helemaal aan het begin van de vorige podcast vertelde. Dat intuïtief aangezet zijn of zo, veel meer in verbinding met mijn verlangen gekomen. En dus die boost gekregen van dat moeder worden. En dat ik best wel kan volgen wat me van binnenuit verteld wordt. Een week nadat ik mijn baan had opgezegd, wat natuurlijk best wel met wat spanning gepaard ging, maar ik echt werd aangemoedigd en gesupport door Bob. Ja, ik ben daar zo dankbaar voor. Stond ik een week later met een zwangerschapstest in mijn hand. En toen had ik gelukkig 3 weken vakantie om dat allemaal te verwerken. En in de week na de miskraam was het mijn laatste werkdag in loondienst. Dus toen stond ik daar 1 oktober zonder werk. Mijn lichaam had nog een miskraam aan het verwerken was. Mijn hart ook. En 2 maanden later voelde ik zo sterk, ik wil weer zwanger zijn. Maar ja, ik dacht echt, iedereen gaat me helemaal voor gek verklaren. Is dom, je moet nu eerst eens even bouwen, weer even financieel de boel op de rit. En Maar ik voelde het zo sterk. Dat vertrouwen, zeg maar, wat er toen in mijn hart eigenlijk werd gelegd. En dat zei ik ook tegen Bob. En hij zei, ik voel het ook. En ik weet het moment van conceptie nog. Ik weet nog dat dat ook zo'n liefdevol moment vol vertrouwen was. En ik wist, ik ben nu zwanger. En 2 weken later kon ik het pas testen. Dus toen werd het bevestigd. En die hele zwangerschap was ook een rit van in vertrouwen eigenlijk aangemoedigd worden. Ik weet dat een maand voordat ik met verlof ging, raakte Bob bijvoorbeeld zijn baan kwijt. Dus ook financieel werden we heel erg. Ik was net uitgeleid, als ondernemer begonnen. In met een eigen praktijk, wat natuurlijk helemaal nog niet rendabel was. Dus we werden zo uitgedaagd. En ook 2 weken voordat ik uiteindelijk dus ging bevallen, weet ik nog dat ik tegen Bob zei, ik weet niet wat het is, maar er gaat binnenkort iets gebeuren en daar hebben we heel veel vertrouwen in nodig. Dat zei ik nog. Maar ja, dat zeg ik dan en dat laat ik weer los. En op het moment, Aaron is toen met 38,5 week, toen begon die bevalling en dat ging heel snel.
Zo.
Ik werd 's ochtends om 5:30 wakker op maandagochtend met een kind van 1 jaar en 8 maanden. En Sam was toen ook bij ons. Die zat toen nog op de basisschool, dus die moest naar school. En die weeën begonnen. En ik wist ergens wel, dit zijn weeën, maar dat drukte ik nog een beetje weg, omdat ik dacht, ontbijttafel moet klaar. Gewoon alles moet geregeld. En dat is ook wel hoe moeders werken. Dan is het veilig om te gaan baren. En ik stond in die keuken met Kiki aan de borst, stond ik de tafel te denken. Gaf ik nog een borstvoeding. Echt. En Bob kwam beneden en die zei, wat ben jij aan het doen? Jij gaat echt nu in bad? Ik ga hier de boel regelen. Want je bevalling is begonnen. Doe eens normaal. En toen ben ik in bad gegaan. En toen echt, ondertussen, achteraf kan ik dit dus ook wel zien. Daar is daar weinig rust geweest voor mij als barende vrouw. En dat is niemand schuld, maar dat was gewoon onrustig.
Gewoon de setting, ja.
En Kiki werd opgehaald door mijn moeder. Bob die kwam de badkamer in met slangen om aan de douche te hangen, want die ging beneden het bevalbad vullen. Sam wel of niet naar school. De verloskundige kwam binnen.
Ja.
Maar omdat het zo snel ging, zij kwam binnen, denk ik, een uurtje later nadat we er hadden gebeld of zo. En 2 uur nadat ik dus om 6 uur wakker was geworden, en toen had ik 7 centimeter.
Zo, ja.
Voelde ik ook wel hoor, want het ging echt snel. En uiteindelijk
wilde de kleine zo graag eruit.
Ja, Kiki's bevalling heeft uiteindelijk ook maar 5 uur geduurd. Ja. Met onderbreking naar het ziekenhuis gaan. En mijn moeders bevalling ging ook altijd snel. Dus dat is ook een beetje hoe het ging. En ik had in die zin ook altijd alle vertrouwen erin. Maar goed, vertrouwen hebben wil niet zeggen dat je bevalling met 3 uur gaat. Maar kennelijk werkt het zo in onze vrouwenlijn. Anyway, toen wat er toen gebeurde is dat de verloskundige op een gegeven moment bij mij was. Bob was als een soort gek beneden dat bad aan het vullen. Want hij wist, mevrouw gaat bevallen, dat bad moet vol. Zij heeft tegen hem gezegd, stop maar met vullen. Want Simone zit boven nu en het gaat heel snel. Als je het niet wil missen, kan je beter naar boven komen. En toen stonden zij en Bob in onze badkamer. Ik lag daar in ons eigen bad. En Bob beschrijft mij nu ook als een soort hond die het plek in de mand niet kon vinden.
Oh ja.
En toen zei die verloskundige tegen mij, wat wil je? Want volgens mij komt die baby eraan. Maar ik was heel onrustig. Wil je nog naar beneden naar dat bad? Of wil je hier bevallen? En ik wist het niet zo goed. En nu denk ik wist het niet zo goed. In de diepte wist ik het wel, maar ik was eigenlijk te afgeleid.
Oh ja.
Te veel in mijn werkbrein nog bezig met omstandigheden, met geluiden, met wat er gezegd werd. Dat ik verstoord werd eigenlijk in mijn focus op mijn baby. Maar dat is mijn conclusie nu, die ik de afgelopen maanden eigenlijk pas heb getrokken. Maar daar kom ik zo op. En toen ben ik naar beneden gegaan, want ik dacht, ik moet in dat bevalbad. Toen ben ik op een perswee nog de trap afgegaan. Ik ben in het bad beneden gaan zitten. En in dat bad wat in de woonkamer stond, voelde ik, hier heb ik ruimte. En in 1 minuut in dat bad is Aaron, werd zijn hoofdje geboren. En weet ik nog dat ik zei, gaat het allemaal wel goed? Nu denk ik, dat is even de angst geweest van de onrust. Toen zei de verloskundige, oh, kan wel even kijken, dan moet je op handen en knieën. En toen heeft ze nog even zo gekeken. En toen zei ze, ja hoor, alles gaat goed. En toen is hij op de volgende perswee in bad geboren. Wat op zich prima was, weet je, was gewoon fijn. En de ervaring van Kiki onder water dachten we nu ook weer van, weet je, dat is mooi. Maar ik weet wel dat ik wat onrust voelde en dat hij sneller boven water is getild. En het is ook gefilmd en je ziet mij op die film ook een beetje kijken van gaat het wel goed? En tegelijkertijd wilde ik gewoon dat het goed ging. Dus ik zat met hem op mijn borst en hij werd wat zwaar. En de verloskundige wreef ook even zo over zijn rug. En die zei ook van, ik moet hem toch even helpen met ademen. Wrijf maar goed over zijn rug. En hij bleef eigenlijk zwaarder worden en ik voelde dit niet goed. Oeh. En zij handelde daarin ook heel snel. En ze zei, oké, ik ga hem nu afnavelen. Ik ga hem even wat zuurstof geven, want dat hebben babytjes soms nodig. Nou, oké, dus dat gebeurt dan allemaal in een split second. Zet hem op de grond gelegd. En ik weet nog dat ik dacht, gaan we hier ons kind verliezen? Dat zo. Het in een split second ging naar, nee, we gaan niet ons kind verliezen, ik moet eruit. En tegelijkertijd een split second. Ondertussen had zij hem al 1 keer zuurstof gegeven en hartmassage gegeven. Had ze al gezegd, Bob, ik wil dat je 112 belt.
Oh.
En had Bob hele slechte verbinding met de 112. Nee. Dus die moest 3 keer zeggen, ons adres. Achteraf wisten we, ze gaan al op coördinatie, gaan ze al. Maar goed, dat was voor hem heel heftig.
Ja.
En toen stapte ik uit bad. En ik weet nog dat ik Bob aankeek en zei, nu moeten we vertrouwen hebben. En ik wist, dit is dat moment. En ik was heel kalm en ik legde een hand op zijn hartje, op Aaron zijn hart en onder zijn voeten. En ik zei, wij zijn hier, mama is hier, blijf maar bij ons. Op dat moment komt er water uit zijn mondje. En wist ik, en dat klinkt echt heel, oh, dit was het. Ik werd meteen rustig, het water was eruit, hij kreeg kleur, hij ging hoesten, hij ging huilen. Dit zat dwars, alsof het een soort praktisch iets was, wat even opgelost moest worden. En ik voelde die verbinding tussen ons zo sterk. En nou ja, toen heb ik hem ook op mijn borst genomen. En natuurlijk kijk je dan om je heen en staat je hele huis vol. Want binnen 5 minuten waren de hulpverleners er. Wat voor mij ook een bevestiging was, dat ook al beval je thuis. Ja. Ze zijn er zo, tenminste waar wij wonen wel. En toen werd hij natuurlijk even gecheckt. En toen konden ze ook niet echt wat vinden. En
moest je wel mee naar het ziekenhuis? Of?
Nou ja, en toen lag hij dus op de keukentafel. En ik weet nog dat ik heel alert zei, oké, ik ga even liggen, want mijn placenta moet er nog uit. Voor mijn gevoel heb ik die er een soort van uitgepoept. Zo van, nou, dit moet even gebeuren. En toen zei ik, mag ik nu weer naar hem toe? Want ik wil graag borstvoeding geven. Ik wilde weten of hij kon drinken, kennelijk. Ja. Niet met mijn hoofd, maar mijn lijf stuurde me daarheen. Ik zeg, mag ik hem hebben? Is het oké? Oh ja, ja. Je zag iedereen zo reageren van, huh? Staat die moeder nou op? Komt ze nu? Nou ja, oké. Dus ik nam hem in mijn arm en hij dronk uit mijn borst. En dat was weer een bevestiging.
Ja.
Het is allemaal oké.
Ja.
En toen zeiden ze, ja, we hebben even overleg, maar we moeten wel echt even naar het ziekenhuis voor een check. En ik weet nog dat ik mijn verloskundige aankeek. Moet dit echt? Maar je hoofd zegt, ja, natuurlijk moet dit. Ja. Maar ik wist dat het goed was en ik wilde in bed met hem en rust en veiligheid en moederliefde en warmte geven. Maar ik durfde daar ook niet tegen in te gaan. Want ik dacht, ja, wat dus heel veel moeders voelen als ze tegen een protocol ingaan. Maar ja, je denkt, ik moet er toch heen. Maar niks in mij had daar behoefte aan. Maar ik weet nog dat ik zei, nou ja, oké, maar hij gaat met mij in de ambulance. Niet alleen. Dat hoor je dan wel eens. Ik zeg, hij ademt, hij drinkt, hij heeft kleur, hij huilt. Ik zie geen reden waarom dat apart moet. Maar ik moest nog, ik had 2 hechtingen nodig. Dus de verloskundige zei, ja, dan moeten jullie wel even wachten. Want ik moet haar wel even hechten. En die ambulancebroeders, die gaven ons alle tijd. Dus daar ben ik super dankbaar voor, want dat gebeurt ook niet altijd. En uiteindelijk weet ik nog dat ik een soort van lachend op die brakaar ging en zei, mag ik een stroopwafel? Want ik ben net bevallen, ik heb suiker nodig. En dat hij op mijn borst rijdde, was soort van zo dat huis uit. En mijn buurvrouw stond er gelijk, bleek buiten van, wat gebeurt hier? En ik dacht, alles is goed. We moeten dit varkentje nog even wassen in het ziekenhuis en dan gaan we weer naar huis. En dan kom je daar aan en dan zeggen ze, dan is de eerste boodschap eigenlijk die je krijgt, in ieder geval in mijn beleving en in de beleving van heel veel moeders, oké, maar we kunnen hier niet voor jou zorgen. Dus jij gaat naar de kraamafdeling en we gaan Aaron hier neerleggen. En ik zei, sorry, maar ik ga hem hier niet nu alleen achterlaten.
Nee.
Ja, maar mevrouw, dit is de neonatologie. We zorgen hier niet voor moeders. Moet je even voelen wat voor impliciete boodschap daar ook in zit.
Je bent niet welkom bij jouw kind.
Ja, inderdaad. Wij gaan voor jouw kind zorgen. Het kind wat je net op de wereld hebt gezet, waarin je hebt gevoeld dat de verbinding tussen jullie beiden zijn, ja, het voelt voor mij heel erg zijn redding ook is geweest. En dan moet je uit elkaar. En weer die ambulancebroeder die zei, nee hoor, deze moeder heb ik gecheckt. Ze is fysiek prima in orde. Als jullie een stoel voor haar hebben, kan ze prima bij haar baby zitten. Dus toen een witte jas dat ging uitspreken, was het oké. Ik ben heel dankbaar voor zijn steun, maar het is te belachelijk voor woorden dat het pas wordt geloofd wanneer een witte jas het zegt. Nou ja, uiteindelijk ging de ambulance naar huis en ik zat daar met hem alleen. En ik voelde me echt, ja, je voelt je heel krachtig.
Ja.
En pas toen Bob en de verloskundige in het ziekenhuis ook kwamen en mij eigenlijk kwamen ondersteunen, brak ik. Omdat het was zo'n, Ja, je moet zo'n strijd leveren. Terwijl alles wat de bedoeling is na een bevalling is dat je met je baby in rust bent. Ja. En toen zei ik, ik ga even slapen, ik ga wat eten. Ik was heel scherp, heel alert op wat ik nodig had. En ik kom straks weer terug. En toen is Bob bij Aaron gebleven. En toen hebben ze hem aan allerlei monitoren dingen gelegd. Waar hij vervolgens dus 24 uur aan moest blijven, want dat is protocol.
Oh, ja.
En toen kwam ik terug van mijn tweede slaapje, voor mijn gevoel. Een paar uur later. En toen zeiden ze, nou, we hebben hem lekker de fles gegeven. Kon je lekker slapen.
Nee.
En dat was een hele lieve verpleegkundige. Zo'n man die dat echt vanuit zijn hart tegen mij zei. En ik werd kwaad. Ja, niet op hem, maar gewoon het oergevoel van, maar hij heeft al zoveel van mij gemist. Ik geef gewoon borstvoeding. Dat gaat gewoon, dat gaat goed. Ja, op dat moment zei ik daar ook niks van. Want ik wilde die man, ik voelde ook de lieve bedoeling. En ik wilde die relatie niet verliezen. Want, zo weet ik nu, ik had hem ook nodig in de zorg. Dus ik had hem niet echt nodig, want er was niks aan de hand eigenlijk. Maar op dat moment denk je, ja, ik moet ook respect hebben.
Ja,
en
dat
hebben we ook opgevoed. Dus toen, ik heb heel lief gezegd, oké, de volgende keer mag je mij gewoon wakker maken. Maar ik was eigenlijk heel boos. En geraakt. En toen, ik ben af en toe gewoon bij Aaron gaan zitten. Hem op mijn borst gehad. Maar ook af en toe teruggegaan naar die kamer. Ook midden in de nacht, heen en weer. Terwijl achteraf had ik gewoon non-stop hem bij me willen hebben.
Ja.
Maar dat gaat. Je komt in een ziekenhuis en je staat 1-0 achter. Dat is ook een van de risicofactoren op een trauma. Dat die hiërarchie van witte jassen. Als je daar niet bewust van bent. Nu ben ik me daar veel bewuster van. En dan kun je het anders doen. Maar ik was gewoon eigenlijk een beetje overgeleverd aan waar ik binnenkwam. En toen zat ik op die afdeling en toen zei Bob nog, jij zit hier zo niet alleen maar voor jezelf en voor Aaron. Jij mag nu ook ervaren wat heel veel vrouwen ervaren. En dat dit systeem gewoon niet ingericht is op de liefde die moet stromen tussen moeder en kind. En die ook zo genezend werkt. En ook al werken er echt mensen, iedereen werkt daar met hart en ziel. Het is niet een verwijt naar de zorg of naar een schuldvinger. Maar wel het systeem zelf wat niet bijdraagt.
Nou ja, waarbij je dus zegt van juist de veiligheid waar je mee gebaat bent. En ook wel, er zijn natuurlijk situaties waarin de zorg levensreddend is.
Ja, absoluut.
Maar om zeg maar aan zoveel kinderen en mensen zorg te kunnen bieden, zijn er protocollen die dus niet altijd helpend zijn in de hechting, in het goed opbouwen van wat borstvoeding tot aan die rust waar je dan zo behoefte aan hebt ook met elkaar.
Ja.
Wanneer merkte je dan, want je zei, eigenlijk ontdekte ik pas dat ik daar dus echt een trauma van had na de geboorte van je derde kindje.
Ja, nou ja, wat ik dus in de periode daarna, in die kraamweek, overleed ook nog eens op de vierde dag op de oma van Bob, die voor hem ook altijd wel als een soort moeder voelde. Dus er gebeurde ook nog eens iets heftigs in de kraamweek, waardoor herstel ook in fysieke zin en rust er niet echt was. Ik merkte de eerste paar dagen direct al op dat Bob er niet helemaal was. Dus voor hem had het ook echt heel veel impact. Dus ook in emotionele zin waren we direct na Kiki's geboorte veel meer verbonden. En was er hier allebei een beetje op ons eigen eiland.
Ja, want de Kiki moest ook verzorgd worden.
Ook.
Je hebt dan thuis een ziekenhuis. Hij mag niet in het ziekenhuis blijven. Kan ook niet met nog een kindje erbij.
Nee, en ik ben van het nature, vanuit opvoeding, geef het een naam, maar iemand, ik zet mijn schouders eronder en ik ga. Dus ik stond op dag 2, ook na Kiki's geboorte. Ik deed heel veel zelf. Ik was fysiek ook in orde, dus ik dacht, ik kan dit.
Yeah.
Dus ik kon ook heel veel. En ik merkte nu, na Aaron bijvoorbeeld, dat Bob er ook emotioneel veel minder was. Dus daar ook de verbinding miste. Dus ik merkte al wel vrij snel wat op. Maar toen dacht ik nog, hij heeft hier meer last van dan ik.
Oh, yeah.
Dat zei ik ook tegen heel veel mensen. Van, nou, voor mij valt het wel mee, maar voor Bob was het pittig. Hij heeft Aaron echt blauw zien worden. Hij kreeg geen verbinding met 112. Hij kon niet die beschermende vaderrol aannemen die hij wilde. En voor mij was het bekrachtigend. Want ik kon hem vastpakken en toen ging hij weer ademen. En eigenlijk in de weken of in de maanden daarna, ja, ik was wel veel moe. Ik was ook emotioneel. Dat merkte ik wel op. Maar ik relateerde het niet aan wat er was gebeurd.
Want je verklaart het dan en je geeft daar een ander label aan.
Ja, ik relateerde dat echt aan de omstandigheden. Dat de oma van Bob was overleden, dat Bob het ook moeilijk had. In het voorjaar, zeg maar, toen ik net weer ging werken, was in januari 2020. Nou ja, 2 maanden later kikte die hele coronatijd in. Kinderen allemaal thuis. Nou ja, financieel was het toen ook gewoon heel wiebelig en rommelig. Bob was natuurlijk zijn baan kwijtgeraakt. Nou, ik vond dat allemaal wel goede verklaringen waarop waardoor ik het moeilijk had.
Logisch,
zeg maar.
Hebt dat je stress in je lijf hebt. Ja.
Ja. En ik was die zomer was ik toen echt heel erg afgevallen. Dus ik dacht, nou, een vriendin van mij deed de EMB bloedtesten en die zei, laten we eens kijken. Nou, heel veel intoleranties. Toen dacht ik, ah ja, hier komt het dus door. Ging kijken, oh ja, als kind was ik daar eigenlijk ook al wel intolerant voor. Oh, dit. Oh ja, nou, de stress van een bevalling voor je lijf is überhaupt stressvol. Ook als het goed verloopt, gewoon maakt impact. Nou, er vielen weer wat kwartjes. Dus ik ging heel erg met voeding aan de gang. Ik raakte toen eigenlijk steeds meer ook wel een beetje verzeild in het spirituele pad. Met, oh, dan moet ik gewoon mediteren en dan moet ik dit. En ik ging eigenlijk heel veel aangrijpen om mezelf eigenlijk maar in veiligheid en rust te brengen. Zo snap ik nu. Maar het was steeds tijdelijk.
Dus het was eigenlijk symptoombestrijding, ja. Wat je merkte. Ja. Het was niet de wortel waar het echt om ging.
Ja, nou ja, en uiteindelijk was het, even denken, in jaartallen, begin 2021, dat ik heel erg voelde, heel erg, werd me gewoon heel erg helder, er komt weer een meisje. En alsof zij tegen me zei, ja, jij denkt dat je er nog niet klaar voor bent, maar ik ga komen en ik ga heel veel moois brengen, maar het gaat eerst pittig worden. Dus daarom verzet je je nog, maar laat maar toe. Zo kwam dat, dat heb ik toen ook uitgesproken naar vriendinnen om me heen.
En het was eigenlijk voordat je al wist dat je zwanger was?
Ja, dat was een half jaar daarvoor. Maar wow. Ik dacht, fysiek ben ik hier helemaal niet toe in staat. Ik ben veel te moe, financieel is het niet handig, Bob zat er doorheen. En dat heb ik toen wel tegen Bob gezegd. En die zei ook, nou, ik moet er nu ook echt niet aan denken. En toen weet ik dat ik in die zomer wel wat opknapte. Sowieso doet de zomer altijd mooie dingen. En als ze toen in augustus of september zeiden van, nou, weet je, we zien wel. Als het gelijk komt, komt het. En maar dit moet er komen. En toen was ik inderdaad in september zwanger. Ik wist ook dat het snel zou gaan. Ik wist het. En toen wist ik ook, dit is een meisje. En ondertussen was ik dus vlak na onze geboorte ben ik pas opgeleid tot geboortetraumatherapeut. En heb me daar helemaal in verdiept. Dus nu ja, had ik veel meer kennis van het moederbrein en die route. Dus uiteindelijk, maar ook daarin nog weer heel erg ontwikkeld.
Het is ook wel mooi hè, dat je dan dus de kennis die je geleerd hebt ook zelf gaat doorleven in een nieuwe zwangerschap.
Ja, dus ik maakte nu wel echt andere keuzes. En ik wilde nu bijvoorbeeld de 20 weken echo niet. Sowieso minder echo's. En nu denk ik, mocht ik ooit nog eens zwanger raken, wil ik denk ik helemaal geen echo's. Maar goed, dat laat ik even in het midden voor nu. Maar ja, je maakt wel echt andere keuzes. Maar je merkt dus ook het veld waarin je die keuzes maakt, hoe spannend dat kan zijn. Hoeveel spanning het op kan roepen. Maar ook hoeveel angst het bij naasten kan oproepen. Maar als je dat dan niet weet. Maar wat als er dan wel iets mis is met je kindje? En bij de geboorte kom je daar pas achter. En dus dan ga je ook zelf door die moeilijke dingen heen, waarin je denkt, oh, maar ik ga hem hier staande inhouden. Ik ga weer terug naar die rust. En uiteindelijk dus deze zwangerschap, op de een of andere manier vond ik dit wel fysiek een hele pittige zwangerschap. Ik werd echt wel, doordat ik heel bewust dingen koos, heel erg naar mezelf geduwd. Dus ook naar emotionele pijn en stukken. Ik had mijn vorige zwangerschappen nooit klachten. Nu had ik bekkenklachten. Maar elke keer als ik weer dacht, maar waarom? Oh ja, ik ben te druk, ik draag te veel. En mijn fysiotherapeut zei op een gegeven moment,
is ook emotionele zin. Ja.
En mijn fysio zei, ik heb nog nooit gezien dat er iemand van de bekkenklachten afkwam in de zwangerschap in deze periode. Dus toen zei ik nog tegen haar, ik zei, ik vlieg het ook wel een beetje van verschillende routes aan. Het is niet alleen maar iets fysiologisch. Dus wel heel veel bewustwording, ook wel tijdens deze zwangerschap. En toen heb ik een hele mooie, ja, thuisgeboorte mogen krijgen en een hele fijne nageboortetijd. En eigenlijk het programma mocht helemaal afdraaien zoals het bedoeld was. En in die periode merkte ik steeds vaker op, in die kraamtijd, in die 6 weken kraamtijd eigenlijk, van, oh wow, dit heb ik gemist bij Aaron. Dus de mooie nieuwe ervaring raakte eigenlijk mijn pijn aan van toen. En dat ik, hij werd ook ineens best wel aanhankelijk. Hij was natuurlijk überhaupt, moest hij zijn plek opgeven in rang in het gezin. Hij was ineens niet meer de jongste. Ja. Dus vanuit daar kon ik het ook verklaren. Maar ik begon te merken, hey, als ik nee zeg tegen Kiki, heb ik daar minder moeite mee dan wanneer ik nee zeg tegen hem. Ik heb bij hem continu het gevoel dat ik hem tekort doe. Terwijl, hoe is dat nou? En ineens begon ik het ook te begrijpen. Want dit zie ik dus ook bij moeders in herstel. Wanneer je herstelt van een geboortetrauma, op neurologisch niveau, gewoon cellen waarbij de verbinding is verbroken, op het moment dat ze herstellen en er dus de verbinding weer herstelt, gaan er ook vaak mentale kwartjes vallen. Oh, maar wacht even. Nu snap ik waarom ik daarin werd geraakt. Of nu zie ik in wat ik nodig had gehad. En ik begon dat bij mezelf op te merken. Dat ik ineens ging inzien waarom ik bij Aaron veel meer geraakt word in emotie dan bijvoorbeeld bij mijn dochter. Nou ja, dat ik dus ging inzien wat ik had gemist bij hem. En ineens dacht ik, verrek, weet je. Ik heb echt wel meer pijn gehad rondom zijn geboorte dan ik mezelf heb gerealiseerd. En ook dat is logisch, want op het stuk waarop het trauma zit, is geen connectie. Of is die in ieder geval verstoord. Dus daarom merken ook heel veel vrouwen niet op. Ze leggen de link niet met wat er toen is gebeurd.
Nee, omdat er gewoon geen... Je kunt er geen gevoel bij omschrijven. Je weet ook niet wat je gemist hebt. Of
precies,
wat,
dat is stuk.
Ja.
Ja.
Dus het lijkt me dan ook zo lastig om daar dan ook... ook je mee te kunnen verbinden. Omdat daar dus ook geen lading omheen hangt. Omdat er dus niets is.
Nee, en er is wel verbinding in die zin. Maar het ligt in je onderbewuste. Mm. En hoe dingen die het in je onderbewuste zeg maar kunnen aanraken en naar het bewuste kunnen trekken, is ofwel dus een nieuwe ervaring, in mijn geval, die je daarmee confronteert, of verhalen van anderen horen.
Ja.
Dus ik vind het vertellen van mijn verhaal ook belangrijk, omdat anderen zich ook hierin kunnen herkennen. Ik krijg, zeker rondom het verhaal van Aaron, heel vaak reacties van vrouwen van wow, maar dit raakt me. Want ineens besef ik, dit heb ik ook gemist rondom mijn bevalling. Of... En dan is mijn verhaal, denk ik, het is intens, maar in zekere zin ook nog wel een mooie bevalling geweest. Want er zijn natuurlijk ook vrouwen die hun bevalling echt als, nou ja, er is echt iemand geweest die zei het voelde als een verkrachting.
Zo.
En dat klopt ook, want wat er ook heel vaak gebeurt, is dat de integriteit van vrouwen die bijvoorbeeld beschrijven, ik lag daar met mijn benen wijd. Er stonden 3 assistentdokters omheen en toen kwam de vreemde gynaecoloog, een man binnen. En zonder dat hij wat zei, stak hij zijn hand naar binnen om te voelen. En dit gebeurt gewoon onder het mom, we moeten de baby redden. En soms ben je ook op het punt dat er allemaal, omdat er al zoveel onveiligheid is geweest, dat de hartslag van de baby daarop reageert natuurlijk. En dat het slecht gaat en dat er ook medisch ingegrepen moet worden omdat je op dat punt bent. Dus vrouwen zeggen dan weer, maar ja, het moest. Dan zeg ik altijd, en misschien moest het toen ook wel om je baby te redden. Maar daarnaast bestaat ook jouw ervaring als vrouw. En dat zie je ook terug in de praktijk, maar ook in de literatuur, dat een geboortetrauma dezelfde effecten heeft als een verkrachting. Iets wat eigenlijk vanuit zoveel liefde is ontstaan en dus ook een liefdevolle omgeving nodig heeft om geboren te worden, is dan zo onveilig. En dan is er iemand die je niet kent, die iets over jouw lichaam bepaalt of doet. En dan is het eigenlijk nog erger. Want bij een verkrachting is het ook zo dat je die persoon ook nooit hebt vertrouwd. Terwijl als moeder vertrouw je toch, wat ik net uitlegde, die gynaecoloog op onbewust niveau. Dus degene die jij vertrouwde, deed zo'n inbreuk op jouw lichamelijke integriteit. Ja, dat raakt zo in de diepte. Is eigenlijk zelfs te vergelijken bijvoorbeeld met incest. De persoon die je moet vertrouwen, die doet wat. En dat, ja, dat is zo ondraaglijk eigenlijk. En zeker op het moment dat je aan het bevallen bent. Je hebt iets te doen. Je kind moet ter wereld komen. Normaal heb je nog een neiging van vluchten of vechten. Maar daar ben je helemaal niet toe in staat,
nee,
als vrouw.
Nee.
Dus het enige wat je kan doen, is dissociëren. Het is zo onveilig. Je dissociëert, want je kind moet eruit. En dat is ook wel wat veel vrouwen mij vertellen, waar ze later heel verdrietig van zijn, dat ze zeggen, ja, maar Simone, het is zo erg, maar het enige wat ik dacht is, het maakt me niet uit, maar haal dit kind uit mij.
Ja.
Maar dat is zo niet hoe ik mijn bevalling had voorgesteld. Die liefde was er helemaal niet toen mijn kind was geboren. Want het enige wat ik dacht was, zo, dat is voorbij. Ja, dat wil je niet ervaren. En op het moment dat je daar weer in veilige setting over mag vertellen, van maar wat heb je gemist en wat had je gewild? Ja, dat is heel emotioneel, maar ook zo nodig.
Ja, want dat is dus bij de hersteltrajecten die, ja, je daarin ook aanbiedt. Ja. Maar ik kan me zo maar voorstellen, hè, als vrouwen hier dus net zoals jij zelf ook ervaren hebben, hè, als je het niet doorhebt. Ja. Jij merkte dat ook heel erg lichamelijk, hè, je was emotioneel, je viel heel veel af, je had darmproblemen.
Ja.
Maar ik kan me zo maar voorstellen dat dit ook heel veel impact heeft, zonder dat je dat dus kunt adresseren. Waar komt het dan vandaan? Op je werk, op je relatie, op het gezin. Je deelde al even iets over jouw relatie daarin met Aaron.
Ja.
Dat, dat je merkt van, oh, ik ga anders met hem om dan mijn dochter.
Ja.
Dus dat je daarin ook merkt, de relatie tussen moeder en kind is daarin dus ook anders.
Ja.
Maar waar werkt het dan nog meer op uit en op wat voor manier?
Nou ja, wat de kern is van trauma, is dat er onveiligheid is ontstaan in je eigen systeem, lichaam. Dat er verbinding in jou kapot is gemaakt. En zeker op dit stuk is het stuk van verbinding op liefdesniveau, op durven vertrouwen op je omgeving. En wat er dus gebeurt, is dat je vanuit die nieuwe traumabril eigenlijk naar alles om je heen, dus het verbinden met je kind, merken sommige vrouwen op, is moeilijk. Ik durf me niet helemaal te... durven is het niet eens, want het gaat onbewust. Maar ik merk dat er iets zit. Er
zijn ook waardoor geen... je dus niet echt...
Ik kan hem niet echt lezen. En soms als je meerdere kinderen hebt, zoals ik dus mocht ervaren, kun je verschil opmerken. Bij die dochter, omdat het ook twee moederbreinen zijn, kan ik eigenlijk veel sneller opmerken wat ze nodig heeft en erop anticiperen. Terwijl ik met mijn zoontje zit, we altijd in een soort strijd. Is hij altijd aan het huilen. Of ik word continu geraakt in het gevoel dat ik tekort schiet daarin. Maar je kunt je ook voorstellen, als die interne onveiligheid is ontstaan, en soms dus een beetje subtiel, maar soms dus, zoals ik net uitlegde, heel heftig, dat er in de partnerrelatie ook heel veel kapot is gemaakt. En dan is een hele voor de hand liggende, bijvoorbeeld op seksueel gebied. En dat verklaren we dan ook vaak van, ik ben moe, ik heb een kind aan de borst, of we hebben het gewoon heel druk. Of mannen die toch zeggen van, er is zoveel gebeurd, ik blijf maar even voorzichtig op afstand, want ik weet het ook niet helemaal. Terwijl, ook weer terugvoerend naar wanneer het een boost is geweest, dan is dat na verloop van tijd, is dat in principe gewoon weer allemaal oké. En dat kan allemaal weer. Maar als er onveiligheid heeft opgetreden in het lichaam van die vrouw, dan zegt alles, nee. Dit is onveilig. En dat snappen veel vrouwen ook niet. Er is ook heel veel verwarring. Omdat ze zeggen, maar mijn man is zo lief. Hij is zo'n schat. Hij heeft zoveel respect. Waarom durf ik me dan niet meer, letterlijk en figuurlijk, bijvoorbeeld bloot te geven aan hem? Maar dat is omdat er zoveel onveiligheid wordt getriggerd.
Ja, wat wellicht ook gecreëerd is door iemand anders dan je eigen man.
Ja, hij is slechts de trigger.
Ja.
Maar dat is bijvoorbeeld ook met emoties ervaren of signalen van je baby of signalen van je eigen lichaam. Je hebt ergens ervaren, ik kan daar niet meer op vertrouwen. Dus dat is continu een trigger op onveiligheid. Dus je gaat het, en dan niet alleen op seksueel gebied, maar überhaupt de verbinding met je partner is lastig. Maar ook emoties die je ineens kan hebben en dus niet helemaal kan verklaren. Een man die weer denkt, maar ik wil het zo graag goed doen, maar kan niks goed doen. Vrouwen zijn vaak in de diepte heel boos op wat er is gebeurd, terecht. Want de boosheid die ze op dat moment ervaarden om een grens aan te geven, hebben ze niet kunnen inzetten, want ze konden geen grens aangeven.
Ja, dus het kan dus een secundaire emotie worden. Die
precies, die op de man wordt gebotvierd, want hij doet alles fout.
In boosheid of agressie of in een gevoel van onbestemd zijn of depressief jezelf voelen.
Ja.
En dat die boosheid op zo'n manier uiteindelijk tot uiting gaat komen.
Ja, en toen ze in de heat of the moment zorg nodig hadden, was de zorg die ze nodig hadden, was er niet. Dus dat is ook vaak wat zich gaat herhalen. Ik zeg ook altijd, wat je nu ervaart is eigenlijk een herhaling van de biochemie die toen optrad in jouw lichaam van, alert.
Ja,
de eerstvolgende keer dat je man je niet geeft wat je nodig hebt, komt weer die heftige reactie. Maar dan kan je wel uiten. En dan doet hij het weer verkeerd. Je krijgt ruzies. Je bent daar als man en vrouw ook anders in. Dus
terwijl je de diepste behoefte die je dan hebt, die je niet kunt pakken of geen woorden kunt geven, is ik verlang naar een stuk veiligheid.
Ja.
Naar mezelf gezien weten, naar het weten, maar het is goed.
Ja.
En dat is natuurlijk heel heftig, want als man zijnde, als er nu een man luistert die zegt, dit herken ik dus gewoon bij mijn vrouw, hier ligt zoveel pijn.
Ja.
Zo'n disconnectie eigenlijk op zielsniveau. Dat je daar dus aan merkt van, maar hoe dan wel? Zeg maar, hoe kan ik me dan wel weer verbinden tot mijn vrouw? Of hoe kan daar ook herstel in de relatie? En daarmee dus seksualiteit, communicatie, intimiteit, gewoon de veiligheid en vrede in huis.
Ja.
Hoe kan dat dan weer herstellen? Is dat dus ook voor haar om dit proces aan te gaan. Misschien ook over hem, om dit proces van machteloosheid, van machteloos toeschouwen, van hey, gaat het goed met mijn vrouw of met mijn kind? Of ik mag er niet eens bij zijn in de zaal waar alles gebeurt en ik moet op de gang heen en weer lopen. Eigenlijk in paniek en totale machteloosheid van wat gebeurt daar in die OK-ruimte?
Ja.
Is dat ook precies hetgeen waarvan je zegt, ja, maar daar ligt herstel door dat stukje, die gevoelsbeweging dus wel af te kunnen maken van wat er gebeurd is?
Ja, natuurlijk zijn verschillende dingen. Ik zie namelijk veel vrouwen ook wel die dat stuk van seksualiteit en intimiteit willen herstellen. En dat doorgaans wordt er dan relatietherapie of ga maar samen hierin proberen en opbouwen. Is de insteek juist, nee, we gaan de veiligheid in jouw lichaam terugbrengen. Ik weet niet of je de polyvagaaltheorie je iets zegt. Daar gaan we nu niet op in. Dat is een heel ander hoofdstuk, maar daar werk ik veel mee. Wat heel erg gaat over je eigen zenuwstelsel leren verkennen. Triggers leren herkennen. Wat heel erg gaat over herkennen van, hey, nu wordt er onveiligheid getriggerd in mijn systeem. Wat brengt mij weer in veiligheid? En vanuit die veiligheid kun je ook vaak weer de triggers makkelijker dragen. En moedig ik vrouwen ook echt aan om het hierover te hebben met hun partner. Van oké, hoe kun jij voor mij, co-regulatie is een heel belangrijk aspect. Als ik een keer word getriggerd door onveiligheid, of jij dat nou triggert of iets anders. Maar wat helpt me dan, wat jij voor mij kan doen? En vaak is het, ik wil gewoon dat hij me vasthoudt. Maar hij komt met allemaal oplossingen. En dan zeg ik maar, praat hierover op een niet-emotioneel moment. Bespreek dat je dit hebt ontdekt. Van ja, maar als jij me alleen maar vasthoudt zonder iets te zeggen of iets te doen, dan kan ik tot rust komen. Is dat voor mannen heel fijn, want dan kunnen ze iets doen. Iets praktisch. En het is voor vrouwen die lichamelijk, en soms is het iets anders wat nodig is. Soms is het, laat me dan maar ook echt even met rust, zonder dat je van alles van me wilt. Maar ga daarover
dus praten. Dat te gaan verkennen en daar dus over te praten.
Je kan er pas over praten als je het ook gaat leren kennen. Dus dan is, en therapie is dan soms wel, is, nou niet soms, dat is bedoeld als veilige plek om weer, ja, die, in die veiligheid, de onveiligheid te verkennen. Dus dat is de route. En voor mannen, ja, Bob zegt dat ook altijd tegen mij. Hij zei, weet je, als je als man op een gegeven moment gaat erkennen, ja, maar ik heb hier ook een stuk emotionele pijn die ik nog moet verwerken, weet je, dan is het ook heel belangrijk om je eigen stuk daarin te zien. En dat is misschien dan niet dezelfde plek als waar je vrouw is. Maar ja, ga daar ook over spreken. En daar is nog zo'n taboe op.
Ja.
Zo weinig eigenlijk over te vinden. Dat er nu ook bij mij dit jaar wil ik ook meer hierover gaan uitspreken. Van ja, mannen, kom ook maar. En dat werkt natuurlijk iets wetenschappelijk gezien. Werkt het dan niet met een moederbrein wat hersteld moet worden. Maar het vertellen van je verhaal, het uiten alleen al. Ook voor mannen.
Ja.
En ook mannen die hun zenuwstelsel dus leren herkennen en triggers. Ja, dat, dan kunnen zij er ook weer beter zijn voor hun vrouw.
Ja, ja, binnen Klare Liefdestaal heb ik 2 podcasts opgenomen met Bjorn Visser. En hij is ervaringsdeskundige in het verliezen van een tweeling bij de geboorte.
Ja.
En hij heeft de stichting opgericht Rouwkost, met OU, Rouwkost.
Ja.
Om juist ook mannen hierin, dat is eigenlijk ontstaan aan de hand van zijn boek Papa's Rouwen Ook.
Ja.
Om dat gesprek juist ook te gooien. En hij zegt, je kunt als man zijn er nergens naartoe.
Nee.
Zegt, fantastisch dat je dat ook doet.
Ja.
En ik zeg ook altijd, ook vanuit het boek wat ik schreef aan de hand van mijn ziek zijn. En al het werk waar ik daar ook omheen doe, ook binnen de coaching. Van, je kunt je pas verbinden met een ander als je kunt verbinden met jezelf.
Ja. Ja.
En met jezelf verbinden betekent dat je niet alleen maar leert voelen, maar eigenlijk die laag nog dieper gaat naar, hè, wat zijn mijn verlangens en mijn behoeftes. En dat onder woorden brengen is vaak zo moeilijk.
Ja.
Maar zo noodzakelijk ook om de ander in staat te stellen, ook van betekenis te zijn voor jou. Want dat willen heel veel mensen, dat wil je partner ook. En om daarin ook elkaar te vinden, dat is ook echt zo erg belangrijk.
Ja.
Ja, maar al heb je het dan over je werk. We zijn alweer
kunnen alle
50
kanten
minuten
op.
Praten.
Ja.
Dus misschien is het de afsluiting ook wel heel mooi voor jou. Ook als je wellicht nog een tip hebt van, hey, wat als je dit ook op je werk merkt. Hoe kun je dan hier ook wellicht ook ruimte voor creëren om dit proces ook aan te gaan?
Ja, ja, het is dezelfde route. En het opmerken, Als je spreekt over, als je iemand zou vragen, heb je last van trauma? Nee. Maar als je zegt van ja, maar hoe, bijvoorbeeld je eigen zenuwstelsel. Hoe voel jij iedere dag? Voel je je de hele tijd overprikkeld, gestrest, gevoel dat je het niet aan kan? Dat wil natuurlijk niet per se zeggen dat je een geboortetrauma hebt. Maar als je als moeder voelt, oké, ik kijk niet positief terug op die ervaring. Ik loop op mijn werk er ook tegenaan dat ik iedere dag in een soort van overleefmodus eigenlijk ben. En daarom is het belangrijk dat dit bespreekbaar wordt gemaakt. Want dan is dit misschien wel even net die lijm tussen die twee dingen. Dat je zelf, ik vind het heel belangrijk dat ik niet een diagnose stel, maar dat een moeder zelf zegt, ja, nu je dit zo zegt, ik heb toen dit meegemaakt, ik voel me nu zo. Hey, daar zou wel eens een link kunnen zijn, ik wil dat onderzoeken. Ja, dan is die route van herstel natuurlijk weer het terugbrengen van de veiligheid in jezelf. Dus ja, je merkt het, de ingang van aan trauma opmerken is eigenlijk het dagdagelijkse. Hoe gaat het daar met je? Ja. En als je continu getriggerd wordt in, nou ja, ik kan eigenlijk mijn eigen kinderen niet eens op bed leggen, of ik kan op mijn werk gewoon in een vergadering, ik word continu overladen met van alles en nog wat bijvoorbeeld, dan is dat wel een signaal die je serieus mag nemen. En wat ik merk, heel vaak bijvoorbeeld in kennismakingsgesprekken, maar het kan ook zijn dat je er gewoon eens met je partner of met een vriendin, of je erover gaat uiten. Op het moment dat je erover gaat vertellen, alleen al, legt dat alweer verbindingen.
Ja.
Heel vaak dat ik vrouwen spreek en dat ze in een kennismaking zeggen, nu ik dit zo zeg, jeetje, ja. Ja. Die zin die komt bijna altijd terug. Ja.
Nou,
dus ga erover praten.
Ja, dat is wel heel mooi. Ik moet denken aan de Inspirerende Vrouw podcast die ik opnam met Margreet Bronk. Zij is expert ervaringsdeskundige op het gebied van hoogsensitiviteit. En zij zegt, zoveel vrouwen denken dat ze hoogsensitief zijn, waarbij er eigenlijk sprake is van een trauma.
Ja.
En dat is echt iets anders.
Trauma maakt je hoogsensitief.
Ja,
dat is je bescherming.
Dat had ik ook. In mijn trauma had ik enorm, ja, veel. Ik kon helemaal geen prikkels verdragen, ik kon geen licht verdragen. En mensen zeiden, oh, dan ben je dan niet hoogsensitief.
Ja.
Dat is de eerste gedachte. En ik zei, nee, ik heb last van een trauma wat ik nu aan het verwerken ben.
Ja.
En ik merk echt dat ik zoveel meer weer kan verdragen aan prikkels.
Ja.
En aan licht en alles. En dat is zo mooi, want er is dus echt herstel mogelijk.
Ja.
Het zelfhelende vermogen van je systeem is echt waanzinnig.
Ja.
En dat brengt me eigenlijk bij een laatste gedachte. Je deelde over veiligheid. Ik ben zelf christen. En ik vind de gedachte en de wetenschap dat God zelf zegt, van ik ben als een veilige burcht. Als heel de wereld ondersteboven staat, dan kun je bij mij je schuilplek vinden.
Ja.
Dat is in mijn proces van herstel zo dierbaar en kostbaar geweest, omdat ik me altijd op mijn allerveiligst wist bij God, waarin hij ook zegt, wat je ook denkt, wat je ook voelt, ik ken dat. Dus zelfs als ik er niet over kon praten, wist ik, maar ik ben dus veilig bij God. En dat overstijgt echt elk stukje spiritualiteit voor mij, wetende, maar er is dus een God die mijn leven in zijn hand houdt. En dat vond ik echt het meest kostbaar. Ik dacht, in dit verhaal over trauma, herstel, veiligheid, dacht ik, dit wil ik echt nog even meegeven ook aan de luisteraar.
Ja, heel mooi. Dat hoe onveilig het ook in jezelf voelt, want dat is het. Er is een veiligheid om jou heen die je daarin draagt, waarin je die onveiligheid mag ontdekken. Ja, heel mooi.
Nou, we zijn aan het einde gekomen van onze tweeluik. Nou, ik denk dat wij echt
nog zeven luik kunnen zeggen. Het is soms ook genoeg om dit even te processen.
Wat als mensen zeggen van, ik wil meer weten over zo beval ik traject of het hersteltraject?
Ja, ze kunnen natuurlijk naar mijn website gaan, naar www.psimoon.com. En dat is echt de psi van psycholoog en de moon, gewoon van Simoon eigenlijk. Heeft niks met de maan of de moon te maken. Psimoon.com. En ik werk onder het dak van het Zo Beval Ik Centrum. En dat is www.zobevallik.nl. Nou ja, via die twee routes vind je al heel veel.
Ja, en super centraal in het land.
En op social media, op Instagram ben ik ook heel actief. Onder Simone Bird, Trauma Therapist. Ik weet niet wanneer ik dat ooit zo heb bedacht, maar daar ben ik om te vinden. En ook op de Zo Beval Ik Instagram zijn we actief. Dus dat is een toegankelijke route om ons te vinden.
Nou, in de beschrijving van de podcast staan ook alle linkjes. Dus mensen kunnen ook gewoon heerlijk lekker daarop aanhaken.
Ja.
En nog een mooie tip, zeg je van, ik wil meer verbinding met mijn partner en over thema's als behoeftes in gesprek. Precies daarvoor heb ik de gespreksbox ontwikkeld. Die is sinds Valentijn 2023 beschikbaar.
Leuk.
Dus vers van de pers.
Ja.
En ik zou zeggen, bestel die dan. En zorg voor iets lekkers in huis. Samen op de bank. Of samen wandelend, fietsend. Hoe je dat dan ook doet. Maar ga samen dat gesprek aan over... Ja, gewoon om op hartsniveau je te verbinden met je partner. Dat is het echt waard.
Ja, en durf het maar spannend te maken. En dan niet in de spanning die we kennen, maar durf het maar over moeilijke dingen te hebben samen. Ik denk dat dat heel mooi is, dat dat op gang kan brengen. Heel
ja, dat heeft mijn passie met Klare Liefdestaal.
Ja, heel tof.
Dus
ja.
Zeg je van, hey, ik wil die gespreksbox bestellen. KlareLiefdestaal.nl en daar kun je alles vinden. Nou, enorm bedankt Simone. Ik heb enorm genoten van ons beide gesprekken. En ik kijk echt uit naar alles wat je nog meer gaat ontdekken. En ja, heerlijk om je te volgen, ook via de socials, om ook van jou te leren. Dank je wel.
Ja, nou dank je wel ook voor deze plek om dit te vertellen. Want dat is denk ik heel belangrijk, dat het gewoon overal bespreekbaar wordt gemaakt. Dus ook dank je wel voor dit podium.
Graag gedaan. Wat tof dat je luisterde naar de inspirerende vrouw. Ik hoop dat het je enorm mag bemoedigen, mag inspireren en verder mag brengen in jouw leven. Mocht je nu zeggen, Marije, ik zou graag meer willen weten over wat je doet, check dan Bureau Delight of de Ambitieuze Zakenvrouw. En wellicht zitten wij binnenkort ook samen aan tafel. Voor een goed gesprek, wellicht een podcast of iets anders moois. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe. En graag tot de volgende keer. Zeg je nu, hey, deze podcast is echt een favoriet? Zorg dan dat je hem volgt en liked en wellicht kun je een comment toevoegen, zodat nog meer vrouwen de inspirerende vrouw kunnen vinden. Geniet!